Ja, gemeente, hier staan wij. En dat komt een donderdag, moest de dominee plotseling worden opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland in verband met wat buikklachten. Het dokter vond beter dat hij opgenomen werd. Maar het mag nu al redelijk goed gaan. Hij had zelfs graag vandaag hier al weer op deze plaats gestaan. Maar hij moet morgen nog één onderzoek hebben en vandaar dat de dokter het beter vond dat hij nog in het ziekenhuis bleef. En dan is het de eerste huwelijksafkondiging van Leonard van der Velde en Gwendoline Looy. En de collecte vandaag is de collecte voor de diaconie. En volgende week is de eerste collecte voor de kerk. En de tweede collecte, een extra collecte voor de diaconie. Alles zo de Heer wil in mijn leven. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Laten wij met elkaar zingen het 16e vers uit Psalm 68. Psalm 68 vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof, hef psalmen op naar het hemelhof van oud zijn troon en woning. Psalm 68 vers 16. stellen wij ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld en nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij willen nu met elkaar lezen wat u vindt in het eerste hoofdstuk van het boek Openbaringen. Openbaringen 1, vers 9 tot en met 20. En na het lezen van dit schriftgedeelte willen wij zingen Psalm 16, het zesde vers. Gij maakte eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, het zesde vers, na de schriftlezing uit Openbaringen 1, vers 9 tot en met 20. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, zeggende: Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatira en naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen 2 snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leeft en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid de 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten en de 7 kandelaren die gij gezien hebt zijn de 7 gemeenten. De tekst waarover wij in predikatie mogen lezen en waarnaar wij mogen luisteren, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Openbaringen 1, vers 17 en 18. Daar lezen wij, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij leidde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leeft en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Dan vragen wij eerst de Heere om een zegen over ons samen zijn. En dan willen wij gedenken aan de familie Hartman. Van broeder Hartman is zijn broer overleden. En ten aanzien van de zieken willen wij in het bijzonder gedenken aan onze dominee, die in het ziekenhuis in Dirkslanden dus nu nog vertoeft. En aan zuster Driesse Bolhuis uit de Beatrixlaan, die in het Zuiderziekenhuis is opgenomen. En dankzegging is gevraagd door zuster Boeter Driesse, die na een heupoperatie nu weer in de kerk mag zijn. Zoeken wij het aangezicht des Heren. Groot en heerlijk God, die hoog woont en troont in de hemel uw heerlijkheid, en nochtans laag neerziet op deze aarde. In deze ogenblikken mogen wij naderen voor uw heilig aangezicht, op deze uw dag, op deze stille zondagmorgen, vol rust en sabbatsvree hier rondom ons. Maar deel aan ons rusteloos harte iets van uw vrede mee, was het gebed van een dichter. Maar ook die stille zondagmorgen op zich kan ons geen vrede schenken. Dat kan alleen door u de vredevorst die tegen Johannes mocht zeggen, vrees niet. Heere, wat is dat een wonder als u dat nog wil schenken. Mogen wij dat nog in alle ootmoedigheid van u afsmeken, nu wij hier te samen gekomen zijn. In een wereld vol onrust, vol rampen en gevaren. In een kerk die woelt en gist van allerlei oneenigheid. En wij mogen hier nog samenkomen. O God, wat een wonder nog. Dat u nog niet met ons gedaan hebt naar onze afmakingen en naar onze zonden. Maar dat u nog bemoeienis wil houden met ons en onze kinderen. En nog arbeid en kosten wil leggen aan onze onsterfelijke zielen. Want Heere, wij hebben onsterfelijke zielen. Klein en groot, jong en oud, zielen. Geschapen voor de eeuwigheid. Maar doodliggende in de zonden en in de misdaden. Door onze diepe val in Adam. En het was naar recht, Heere, als u met ons gehandeld had. Als met zoveel ook in de afgelopen week, die op het alleronverwachts door de dood als werden weggemaaid, op allerlei verschrikkelijke manieren, of door een ernstige ziekte, of op welke wijze dan ook, voor hen is het eeuwigheid geworden, en voor ons is het nog steeds tot nu toe, het heden der genade, o God. Geef ons daar maar een diepe indruk van. Maar dat kan alleen, Heere, als u zelf in ons midden wil komen, ook vanmorgen. Wil wonen en werken met u een heilige geest. Bekwaamheid wil schenken om uw woord te lezen. Geopende oren om uw woord te ontvangen. Ach, Heere, zet nog heilige wachters bij de poort van ons oor. En bij de deur van ons hart. En bij de bron van de zin van onze gedachten. Opdat alleen datgene ingang mocht vinden. En mocht strekken tot eer en verheerlijking van uw naam. Datgene naar waar wij mogen luisteren. Vanuit uw woord en getuigenis. O gezegende Heer Jezus Christus. Die de eerste was en de laatste zijn zal. In het werk der genade ontfermde zich dan nog over ons ten goede naar uw welbehagen. Er is ook rouw, Heren, in de gemeente. Bij de familie Hartman hebt u naar een lang ziekbed een broer weggenomen door de onverbiddelijke dood. Hij is gegaan naar zijn plaats van eeuwigheid door u bestemd. En nu is er verdriet, rouw en gemis. Heere, en wat zijn dan mensen moeilijke vertroosters? Wilt u zelf nog met uw troostende genade hen nabij zijn? En dat ook dit sterven een roepstem mag zijn, ook voor hen en voor ons allen. Heden ik, maar morgen, en dat kan zelfs vandaag zijn, morgen of vandaag, gij. En hoe zullen wij dan rechtvaardig verschijnen voor u, Heere, als dat werk der genade niet verheerlijkt is in ons hart? Gedenk hen dan zo naar uw welbehagen. Wij mogen ook aan al onze zieken denken. U kent hen allen, Heere. De ernstige zieken, misschien mogelijk zoals wij dat noemen, de minder ernstige zieken, ook dat is bij u bekend. Maar in het bijzonder mogen wij onze dominee aan u opdragen, die zo onverwachts in het ziekenhuis werd opgenomen, vanwege klachten, vanwege pijnen. En tot hiertoe is alles, mag alles nog gaan. Ach, hij zei het nog, dat het eigenlijk de begeerte was van zijn hart. Om deze dag toch hiervoor te gaan. Maar uw wegen zijn anders dan onze wegen. Geef hem ook in het ziekenhuis vandaag maar te zien op u. En leidzaamheid te betrachten. Om het alles alleen van u te verwachten. U bent toch aan tijd nog plaatsgebonden. En u kunt het juist en ook in een ziekenhuis nog wel zo wel maken. Dat wij ons verwonderen mogen in uw daden. O, dat hij daar dan maar in de eenzaamheid van het ziekenhuis een ontmoeting mocht hebben. Met u, de drie enige God. En dat hij het alles in uw hand mag stellen. Dat ook het onderzoek van morgen nog mee mag vallen. En zo u het geeft, hij volgende week weer op deze plaats mag staan. Om naar de lust van zijn hart uw woord te verkondigen. Wij denken ook aan onze hoogbejaarde zuster Driesje Bolhuis. Ach, zij is bij velen in de gemeente al zo lange tijd onbekend vanwege gebondenheid aan haar woning. Maar ook zij heeft hetzelfde nodig in het ziekenhuis in Rotterdam. Dat u ook van haar af weet en zich nog over haar wil ontfermen. Wil het nog doen, Heere, uit genade. Wij mogen ook uw naam dankzeggen voor zuster Boetedriese. Zij moest een operatie ondergaan. En u hebt het alles zo wonderlijk wel gemaakt dat ze na korte tijd nu hier weer in uw huis mag zijn. En u is het rechte dankoffer. Een verbroken hart en een verslagen geest. Wil haar dat maar schenken, Heere. Want alleen dat is bij u wel behagelijk. En dat haar verwachting verder ook maar van u den Heere mag zijn. Dat zij het maar mag beleven en beoefenen. Zelf in zichzelf geestelijk gebroken armen en benen te hebben. Niet zelf te kunnen. Maar dat u haar ook in geestelijk opzicht. Alleen maar dat wil schenken wat nodig is voor haar en tot eer van uw grote naam. Ach Heere, wij hebben veel van u te vragen. Gedenk ons allen, u kent ons allen zoals we hier zijn. En diegenen die voor de kerktelefoon meeluisteren, hoofd voor hoofd, hart voor hart. U kent de eenzamen en die zich verlaten voelen. Altijd eenzaam zijn of geweest zijn of geworden zijn. En u kent de harten die vele zorgen dragen. Om ouders of om kinderen of, ach, Heer, het is u alles bekend. Wil het alles nog vervullen met uzelf. En maken nadat u weet dat goed is. Maar dat het mag strekken tot ere van uw grote naam. En tot zaligheid der zielen. Wij moeten het beleiden aan onze kant. Alles verbeurd en verzondigd. Maar zou u onze smeking nog willen horen. En mocht het zijn verhoren om diens willen. Die gij toch altijd hoort. Om uw lieve zoons willen. De vernederde. Maar ook de verhoogde Emmanuel. De uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus wil. Zie ons dan nog in hem aan. Naar de trouw en de vastheid van uw verbond. Waarvan hij Jezus Christus is. Het fundament en de uiterste hoeksteen. En bewaar ons dan voor alles waarvoor wij bewaard moeten worden. Uit genade. Amen. Wij willen nu met elkaar zingen terwijl er zal worden gecollecteerd uit de 45e psalm, het eerste en het tweede vers. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Psalm 45, het eerste en de tweede vers.
Thank you.
En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij leidde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Om het woord Gods en de getuigenis van Jezus Christus is de apostel Johannes verbannen onder keizer Domitianus naar het eiland Patmos. Is het wonder dat hij soms bang te moede is? Wat zal het einde van zijn arbeid wezen? Hoe zal het in de toekomst met zijn geliefde gemeente gaan? Maar hem wordt het gegund voordat hij tot zijn rust ingaat, de verheerlijkte koning van zijn duurgekochte Sion te zien. Op de dag des Heren, dat is de eerste dag der week, den Heren door de opstanding geheiligd, geraakte Johannes in hoge geestvervoering, door de aangrijpende kracht des Heilige Geestes. Hij hoorde een bijzonder sterk geluid, als een bazuin. Die sprak, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En degene gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Verbaasd om te zien van wie die stem mocht komen, ontmoet zijn oog een majestueuze gestalte in het midden van 7 gouden kandelaren. Een gestalte gelijk aan de Zoon des Mensen. En evenals vroeger op Genezerets meer, fluistert zijn ziel, het is de Heere. Patmos wordt een Tabor, en Johannes valt als dood aan de voeten van die verheerlijkte levensvorst. Wel als dood, maar niet werkelijk dood. Wanneer wij de levensvorst niet kennen, dan zullen wij bij een blik op zijn majesteit in de dood moeten verzinken. Maar als wij gelijk Johannes in zijn liefdesgemeenschap mochten delen, dan zullen wij in die blik van de verhoogde Christus, de ware borg onze behoudenis en de oorzaak onze zaligheid vinden. Waar hij zich in de diepste vernedering begeven heeft voor de zijnen, om hen tot die staat der heerlijkheid op te voeren. Hiervan geeft de Heer zelf de verzekering door op zijn ontroerende discipel zijn doorboorde rechterhand te leggen en te zeggen, vrees niet, gelijk u de woorden van onze tekst zeggen. Wij schrijven er daarom boven de verschijning van de verheerlijkte Christus aan Johannes op Patmos. En dan luisteren wij ten eerste naar de ontroering die ze verwekt. Ten tweede de versterking die ze schenkt. Ten derde de verlossing die ze predikt. En ten vierde de overwinning die ze aankondigt. Het is opmerkelijk, geliefden, dat de verschijningen van de verheerlijkte Christus na de 40ste morgen niet slechts zeldzamer dan de 10 vorige zijn, maar ook voortdurend in verhevenheid klimmen, zodat de laatste de meest majestueuze van allen mag heten. Aanbiddelijk is de heerlijkheid waarin een Stefanus hem aanschouwt, staande ter rechterhand Gods. Verblindend de verschijning aan de woedende Saulus op de weg naar Damascus. En doden bijna de verschijning aan zijn meest geliefde discipel op Patmos, waar deze als dood aan zijn voeten valt. En letten we dan eerst op de ontroering die ze verwekt. Op het bazuingeluid ziet Johannes om. Hij ziet eenen als een eens mensenzoon. Hij ziet hem als een priesterkoning met een lang wit kleed en een gouden gordel om de lenden. Zijn schedel en lokken zijn heilig en rein, wit als de sneeuw. Zijn ogen als vuur fakkelen. Uit zijn mond gaat een tweesnijdend zwaard, terwijl zijn gehele gelaat is glijdt de zon op de middag. In zijn hand houdt hij een zevental sterren, terwijl zijn voeten gelijk zijn aan koper, blinkend, alsof het gloeiend uit de oven kwam. Wat een indrukwekkend gezicht. O, dat onverwachte weerzien van de gestorven heiland, die aan het hout des vloeks de geest gegeven had. Geen wonder dat Johannes, een mens van gelijke bewegingen als wij, als dood aan zijn voeten neerzinkt. Wie zal God zien en leven, vraagt de profeet. Denk slechts aan Jacob, die vreest als God hem verschijnt en hij zegt, hoe vreselijk is deze plaats. Manoach vreesde wel te zullen sterven, omdat hij God gezien had. De profeten Daniel en Ezechiël zouden nu ook van hun vrees kunnen vertellen, waarmee ze opzagen tot hem die zich aan hen openbaarde. Zou Johannes dan bij zulke ontroerende verschijning niet vrezen? Hij viel als dood aan zijn voeten, maar niet werkelijk dood, want hij mocht in zeren liefdesgemeenschap delen. O, welke vreugde was dan dit weerzien voor hem! Toch was onder deze vreugde ook schrik gemengd. Ook bij hem is nog duisternis der zonde. Daarboven bracht de heiland hem hier tot het besef van zijn nietigheid. Dat deed Jesaja wel zeggen, wee mij, ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Gelijk eens de bende van het Sanhedrin voor Jezus neerviel, zo komt Johannes hier onder het besef van Jezus' majesteit. Maar niet achterwaarts, voorwaarts valt hij neder. In aanbiddende houding. Een gevoel als van Petrus spreekt uit hem. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Wie echter zo aan Jezus' voeten komt, heeft niets te vrezen. En omdat Johannes nu niet verhinderd zou worden om te letten op wat hij zien en horen zou, of dat hij dat in een boek zou schrijven, legt Jezus zijn rechterhand op hem. Welk een bijzondere vertroosting is dat. De rechterhand is altijd het beeld van eer en gunst, van vriendschap en hulp. Het opleggen der rechterhand had plaats wanneer iemand gezegend werd of tot een bediening bevestigd werd. En tevens duidt het aan dat de gezegende onder de persoonlijke bescherming van de zegenaar stond. En alzo is de rechterhand teken en zegel van bescherming tegen alle tegenstand. Zo wordt van de Messias als de knecht des Heren gezegd, dat God hem onder de schaduw zijner hand bedekt. Johannes krijgt dus een openbaring van wat er met de kerk des Heren te gebeuren staat. En hier wordt aan hem bevestigd, ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Bij het teken voegt de Heer echter het woord der vertroosting. Dit was wel nodig, want Johannes mocht niet meer vrezen. En gelijk eenmaal tot Abraham zegt de Heere, vrees niet. Door die blinkende verschijning wordt Johannes dus niet alleen ontroerd, maar ook zien wij hier de versterking die ze schenkt. Vrees niet, zo luidt des Heeren woord. We zagen reeds dat het wel nodig was dat de Heer Johannes vrees wegneemt. Immers de glans en de majesteit Gods is altijd een bron van vrezen voor de zondaar. Eenmaal vreesde de mens niet als hij God ontmoette. Adam wandelde met God in de staat der rechtheid en kende geen vrees. Maar zie, terstond na de val verbergt hij zich. Dan vreest hij wel. Immers kan geen zondaar voor Gods blinkend aangezicht bestaan. In ons aller hart is er van nature een slaafse vrees voor God. Als God zich dus openbaart aan het hart, is het nodig dat hij zelf eerst de vrezen wegneemt. Dit doet hij ook als hij met zijn evangeliewoord komt. Vrees niet. Ik verkondig u grote blijdschap, was de engelenboodschap aan de herders in Efrata's velden. Bij de natuurlijke mens is er een geest der dienstbaarheid tot vrezen. Bij de aanvankelijk tot God bekeerden een heilig ontzag en een vreze Gods, een kinderlijke vreze. Daar is geen verbergen voor God, maar een vluchten tot hem. En waarom nu is er voor Johannes geen reden tot vrezen? De Heere zegt, ik ben de eerste en de laatste. En die leeft en ik ben dood geweest. O, welk een schone benaming. Hij is de Zoon Gods, Emmanuel, in de vereniging zijner goddelijke en menselijke natuur. De eerste na zijn godheid, de laatste na zijn mensheid. De eerste van wie in Genesis reeds gesproken wordt. De laatste waarvan het openbaringenboek spreekt. En dit alles is waar, maar is niet de krachtigste betekenis van zijn benaming. De Heere is tijdelijk voor alle dingen. De Heere is eigenlijk voor alle dingen, maar als we ons het begrip eeuwigheid voorstellen, dan kunnen we eigenlijk niet spreken van de laatste. Immers, nooit komt er weer een tijd waarin God alleen zonder schepsel zal bestaan, naast zich. Het wil wat anders zeggen. Wie het eerste is, oefent dan alle macht uit. Wie er het laatste is, krijgt alles in bezit. Hij is de eerste, de oorzaak aller dingen. De laatste, de erfgenaam van alles. En hij brengt niet alleen alles voort, maar hij bepaalt dat geschapen ook in zijn bestaan. En regeert het tot de uiteindelijke ontwikkeling. En daarom zegt de apostel Paulus, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Maar dit geldt niet alleen van de schepping, ook gaat het door bij de herschepping. En Paulus vervolgt, en hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeboren uit de doden, opdat hij in alles de eerste zou zijn. Want zo verklaart de apostel verder, het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen en dat hij door hem alle dingen tot zichzelf verzoenen zou. En nu spreekt de Heer tot Johannes ook als zoon des mensen, gelijk hij al zodanig aan hem verschenen was. En terstond hierna spreekt hij ook van zijn sterven. En daarom hebben wij deze benaming allereerst van hem als middelaar Gods en der mensen te verstaan. Maar in haar volste zin kan ze van hem gelden alleen als God. Dan eerst is hij de eerste en de laatste, van wie het begrip eerste en laatste in de meest volledige zin geldt. Bij Jesaja is het dan ook de Heere die zich aldus noemt, ik de Heere die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Uit deze zelfbenaming van de heiland horen we dus dat hij wezenlijk God is. Ware hij het niet, dan mocht hij zich al zo niet met deze schone namen noemen. Ik ben de eerste en de laatste. En dit getuigenis moet niet bewezen, maar is openbaar en waarachtig. Hij is de eerste die met de Vader en de Heilige Geest de heerlijke raad der verlossing van zondaren ontwierp. De eerste die zich bereid verklaarde als borg voor zijn volk al de waarden van het verbond te vervullen. Die Gods gerechtigheid eiste om weer met schuldige zondaren in gemeenschap te kunnen treden. En daarom sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Uw wet is in het binnenste mijns harten. Hij heeft dan ook als de laatste volbracht alles wat er bij God te doen was voor een schuldig volk. Gelijk hij met stervende lippen betuigde, het is volbracht. Hij, de eerste profeet, die reeds in de dagen van Noach sprak, maar ook de laatste. Na hem werd nooit meer van de hemel vernomen, hoort hem. Hij, de eerste priester, het lam geslacht voor de grondlegging der wereld. En de laatste priester, want van hem staat geschreven, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Hij is de eerste koning, de koning der eeuwen, maar ook de laatste die over het huis Jacobs koning zal zijn tot in eeuwigheid. Zo is hij ook de eerste die zijn volk zocht, die hun blinde zielsogen ontsloot, gelijk hij voorzeide, de uren komt en is nu, dat de doden zullen horen de stem van de Zoon Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Aan hen wordt vervuld wat geschreven staat, ik ben gevonden geworden van degenen die mij niet zochten. En wederom, en o, erkenne toch, o gij vol des Heren, hij is de laatste die het goede werk dat hij in hem begonnen heeft, zal volbrengen. Is dit zelf getuigenis van de verheerlijkte Christus dan niet een rijke troost, een bron van sterkte voor Gods volk? Bij bevindelijke kennis van zonde en berouw over dezelfde en smart over de verdorvenheid van het hart. O, dan gaat juist de behoefte der ziel uit naar zulk een borg en middelaar, die door zijn woord en geest het beginsel van het nieuwe leven werkt en door een geschonken geloof geeft te omhelzen, dat hij dat goede werk dat hij begonnen heeft niet zal verlaten. O, wat een sterke bemoediging. Dan ligt ons leven vast in hem. Dan wordt hij de eeuwige grond van onze zaligheid. En ervaren wij dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is tot zaligheid. En dit verklaart onze tekst nader als de verheerlijkte heiland spreekt over de weg waardoor hij deze verlossing teweeg bracht. Bij deze verschijning horen wij de verlossing die ze predikt. En die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Wat een aangrijpende tegenstelling. Nog te meer komt deze uit wanneer we zien dat er letterlijk staat, en de levende, en ik was een dode. De Heer heeft het leven in de volle zin. Hij is de levende, het leven zelf. En ik ben dood geweest. Hoe is het mogelijk dat hij die de levende is ook een dode heeft kunnen wezen? Dat bewijst wel ten volle de waarachtigheid van de menselijke natuur van de Heer Jezus. Door de dood heeft hij teniet gedaan, degene die het geweld des doods had. En toch, ofschoon een dode, bleef hij tegelijk de levende. Hij legde het leven af, maar hij nam het weder. Hij was het die van de hemel daalde, om neer te dalen in de toestand van de dood, waarin de mens van nature ligt verzonken, u en ik, jong en oud. Van zijn intrede in deze wereld af, was hij als met 1000 doden omringd. Herodes vat het zwaard om Bethlehems kinderen te doden. De dood met al zijn smaad en smart en angsten heeft hem van het begin van zijn openbaar optreden voor de ogen gestaan, toen hij zeide, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. En straks komen enige Grieken tot hem om hem te zien. Ontroerd wordt hij dan door de gedachte van de doodsweg, waardoor hij velen het leven zal worden. Want hij laat volgen, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, brengt het veel vrucht voort. Welbewust gaat hij straks de dood tegen met het woord, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En er zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat van hem geschreven is. Het Sanhedrin bekrachtigt straks het doodvonnis van Pilatus. En geeft hem over nadat de schare had geroepen, kruist hem, kruist hem. Nee, hij is het niet vergeten in zijn heerlijkheid, hoe de nagelen zijn lichaam sidderen deden. En hoe eindelijk die vreselijke scheiding van ziel en lichaam plaatsvond. En hij uitriep, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. O, wat een blijde herinnering voor Johannes. Nu, zo wil de Heere zeggen, heb ik bevestigd, ik ben gekomen om mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Maar Jezus is niet in de dood gebleven. Hoe zou hij ons dan kunnen baten tot verlossing? Nee, zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo geeft de Heer Johannes een vaste verzekering. Opgewekt uit de doden sterft hij niet meer. De dood heerst niet meer over hem. Want wat hij gestorven is, dat is hij door de zonde eenmaal gestorven. En wat hij leeft, dat leeft hij Gode. In het oorspronkelijk staat hier, tot in de eeuwen der eeuwen. Dit is een Hebreeuwse manier van versterking. Welke tijdkringen, welke volheid van eeuwigheid daar ook komen. De Heere sterft nimmer meer, altoos leeft hij. En met hem zullen leven allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Ik leef en gij zult leven, zo zegt hij hun. Hij had het leven van God begeerd. Die heeft het hem ook gegeven. De oorzaak des doods, namelijk de zonde, heeft hij weggenomen. Zo is aan Gods recht voldaan. Zo betaalde hij de schuld der zijnen. En daarom is hij de profeet die door de rechterhand Gods verhoogd zijnde dit heeft uitgestort dat ge nu ziet en hoort. Ja, de hoge priester die leeft om voor zijn volk te bidden. En de koning gezeten ter rechterhand des vaders, verwachtende dat zijn vijanden onder zijn voeten zullen gelegd worden. Daarom, Johannes, vrees niet. Hij is opgestaan. Denk eens aan de derde morgen. Johannes zag het en geloofde. Hij heeft hem zien heenvaren en beluistert het getuigenis van Petrus, welke God opgewekt heeft de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. En hier ziet Johannes de levende verlosser weer terug, die nu in heerlijkheid verschijnt en zegt, zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Hoe opent hij dan in deze zijn verschijning een heerlijke bemoediging? Jezus leefde daarboven in heerlijkheid, tot in eeuwigheid, tot een zeker onderpand van het leven der zijnen. Maar hij is tevens Emmanuel, die de menselijke natuur in zich met God verzoend en verheerlijkt heeft. Als middelaar leeft hij om zijn heerlijke ambten in de menselijke natuur ten goede van de zijnen te bekleden. Als de ware hoge priester heeft hij zichzelf vrijwillig tot een schuldoffer in de dood gegeven, om door de dood als het voorhangsel zijns vleeses heen zichzelf tot een volkomen zoenoffer de Vader aan te bieden. En dit offer strekt tot volkomen verzoening voor al zijn volk, voor het welk hij eeuwig bij de Vader intreedt. Met zijn dood heeft hij het testament der genade bevestigd en verzegeld in eeuwigheid, opdat degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erf ontvangen zouden, welke geen Satan, hel of dood, nimmer meer de zijne kan ontroven. Zo is hij de ware hoge priester, wiens leven tot een gewisse waarborg is voor de eeuwige zaligheid der zijnen. Maar hij leeft ook als koning. Hem die zich vrijwillig vernederd heeft in een dienstknecht gestalte, de Vader gehoorzaam geworden zijnde tot de dood des kruises, hem heeft de Vader tot loon zijner gehoorzaamheid een naam gegeven boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich buigen zou alle knie dergenen die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn. en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Hij heeft zijn leven uitgestort in de dood, en bij zijn overwinning van de dood heeft hij al de zijnen als een buit uit de hand van de Satan en uit de banden des doods en der hel gerukt, om hen eeuwig als zijn erfdeel te verkrijgen. O, zijn overwinning is waarborg voor de zijnen van de eeuwige heerlijkheid waarin ze met hem zullen delen. In hem is de menselijke natuur weer tot de oorspronkelijke staat van heerschappij teruggebracht, zodat de levende kerk in hem ook door hem weder de heerschappij over alles zal verkrijgen en in zijn zitten ter rechterhand Gods het onderpand van haar eeuwige heerschappij mag hebben. En zijn koninkrijk is zonder einde. Zijn overwinning strekt tot waarborg voor al zijn vijanden die zich tegen hem verheffen, dat hun macht vernietigt, hun hoogheid vernedert en hun heerschappij verzwolgen is. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Zo is hij of tot een val, of tot een opstanding der mensenkinderen verheerlijkt. Immers, de bedreigingen Gods waren, de ziel van de zondaar zal sterven. En, ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En wij hebben allen gezondigd. Het vonnis des doods is dus rechtvaardig. En de rechtvaardige kan dat vonnis niet terugnemen en toch rechtvaardig blijven. Hij die dus de plaatsbekleder van zulke zondaren zou zijn, moest zich onder dat ontzettende vonnis buigen. En dat nu heeft de Zoon Gods gedaan. Aan die zoendood hebben wij het dus te danken, voor zover wij door het geloof deel hebben aan hem en met hem gestorven zijn, dat het vonnis des doods als straf voor de zonde voor zijn volk is opgeheven en de dood voor zijn volk van aard is veranderd. In hem is onze natuur dus gekruist, gedood, begraven en in de hel nedergedaald, maar ook opgewekt, in de hemel gezet. Wat bemoedigt dus voor Johannes en al Gods volk als Jezus Christus zich aan hen openbaart en zij ten volle de bevestiging van zijn woord horen, door zijn geest aan hun ziel verklaard en toegepast: ik leef en gij zult leven. Ziet, zegt hij, en wil hen daarmede als het ware wijzen op zijn opstanding en de troost die daaruit voor hen voortvloeit. Ziet, dat wil zeggen, laat het uw opmerkzaamheid trekken. Ik leef voor u, zegt de Heer tot zijn volk. En wat een rijk evangelie ligt er niet in dit woord. Voor de grootste der zondaren is bij hem verzoening te vinden. Hij is geen dode Jezus. Die zou ons tot verlossen niets kunnen baten. Nee, hij leeft om het leven aan dode zondaren te kunnen schenken. O, zoek hem dan toch om een onbekeerde zondaar. Want zo is de verdoemenis zijner vijanden, zowel als de verheerlijking zijn uitverkorenen, door zijn eeuwig leven verzekerd. Dit betuigt hij met het woord amen, waarmede hij zijn verklaring besluit. Amen betekent: het zal waar en het zal zeker zijn. En dit amen van de lippen van de waarachtige en getrouwe gevloeid, die zichzelf de amen noemt, is het zeker onderpand van de waarheid zijner getuigenis. O, dit sprak hij reeds in de stille vrederaad. Hij bevestigde het wederom in zijn opstanding en toont het bij vernieuwing in de persoonlijke openbaring aan de ziel. En zo toont ons dit amen een heerlijke bemoediging. Want de beloften God zijn in Christus Jezus, ja en amen. Welk een troost dus voor het hart te beamen, dat er geen andere weg ter verlossing is dan deze. Dan zeggen wij amen op onze dood en amen op zijn leven. Amen op ons zelfverlies en ons sterven, maar ook amen op zijn opstanding. Een plaatsbekledend offer. Hij is dan opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. O vrees dan niet, kind des Heren. Jezus leeft u ten goede. Hij weet medelijden te hebben met al uw zwakheden, zelf in alle dingen verzocht zijnde. Hij leeft om voor u te bidden en uw voorspraak te wezen bij de Vader. Vrees niet voor uw zwakheden en zonden die nog tegen uw wil in u overgebleven zijn. Hij zal u bewaren voor zijn hemels koninkrijk en zijn kracht in uw zwakheid volbrengen. Vrees niet voor de wereld met al haar macht die gekant was tegen hem en vijandig blijft tegen de zijnen. Zijn kerk heeft alle eeuwen door een spoor achtergelaten, getekend door bloed en tranen, zodat het soms scheen alsof ze zou ondergaan. En toch, hoe heeft de verheerlijkte koning haar onder strijd en lijden vaak de blijken van zijn liefde en trouw doen ondervinden. Amen. Hij is gisteren en heden dezelfde en in alle eeuwigheid. Hoe de kerk des Heeren dan ook te worstelen heeft, hoe de levensvorst is met haar, en hij, de levensvorst, is met haar, en zal haar niet beproeven boven vermogen, maar ter zijne tijd de uitkomst doen geven. Vrees niet, nog voor de duivel, nog voor de dood. Het zijn overwonnen vijanden die welhaast geheel verpletterd worden. Hoe menigmaal dan de ziel zal vrezen voor zichzelf of voor wat buiten haar is, reden voor vrezen behoeft er niet te zijn voor hen die geloven en door het geloof zijn sterkte aangrijpen. Want Jezus leeft ten goede voor de zijnen. O, dat leven deelt hij door zijn geest mee. Genade voor genade, maar dat is nog niet alles, want al leeft Gods volk door het geloof in hem, ze gaan toch sterven. Geen nood echter, want de levensvoort getuigt, ik heb de sleutels der hel en des doods. En zo zien we in de verschijning van Jezus aan Johannes de laatste, de overwinning die ze aankondigt. Een onbegrensde overwinning stelt ons hier de apostel voor. Christus heeft macht over dood en hel. Met hel is hier niet bedoeld de eeuwige strafplaats der reddeloos verlorenen, die Johannes in de openbaring de poel van het vuur noemt. Maar in het oorspronkelijke staat hier een woord dat, althans op deze plaats, het graf, de verzamel- en verblijfplaats of het rijk der doden aanduidt. Het gebied dus waarover de dood als machthebber heerst. Meermalen vinden we deze beide woorden samengevoegd. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Vraagt Paulus. En van het laatste oordeel heet het, de dood en de hel gaven haar doden weder. En tenslotte geldt de vonnis ook deze beide. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Om nu in het huis van een sterke in te komen en zijn vaten hem te ontnemen, moet men eerst de sterke zelf binden en als dan zal men zijn huis beroven, zegt de Heer Jezus. Hij heeft daarom ook eerst de dood overwonnen, om daarna de bui des doods in het leven terug te voeren. Doch over beide heeft de Heer nu de macht, en over de dood en over zijn rijk, dat wil zeggen over het graf met wie daarin wegzonken. Hij heeft beide de sleutels, de sleutel, een zinnenbeeld van beschikkingsrecht. Een sleutel is geen zwaard. Daarom verschilt ook de bevoegdheid. Door het zwaard afgebeeld van de macht door de sleutel voorgesteld. Met een zwaard kunnen we vernietigen. Door een sleutel breken we niets en verdoen we niets. We geven of ontzeggen er de toegang mee. De uitgang wordt erdoor opengesteld of toegesloten. Deze macht heeft Jezus van de Vader ontvangen door zijn overwinning. Hij is de ware Eliakim, die de sleutel Davids heeft, die open en niemand sluit, en hij sluit en niemand open, zoals beschreven in Jesaja 22. Hij is door de eerste Adam het paradijs gesloten, de toegang tot de boom des levens verboden, en de dood over alle mensen tot verdoemenis. Door hem, de tweede Adam, is de dood overwonnen, de hel gesloten en het paradijs ontsloten, opdat de uitverkorenen nu daar eeuwig van de boom des levens de zoete vruchten smaken zouden. Satan, de beheerser van dood en hel, is overwonnen en heeft zijn prooi en heerschappij aan de vorst des levens moeten afstaan, die zich in de dood heeft gegeven en in de hel is getreden, om de Satan te bestrijden en de zijnen voor eeuwig uit zijn macht te rukken. Hij nu bepaalt wie uit de dood en graf tot de eeuwige heerlijkheid weer zullen opkomen en wie daarin verzinken zullen tot eeuwige afgrijnzen. Dood en graf zijn als het voorportaal dat toegang geeft tot het hemelleven of dat uit zich neerstorten laten in de pijnloze afgrond van een eeuwige rampzaligheid. Hij opent de deur van de mond des grafs voor wie in hem, als Jezus Christus, als Zoon Gods en zaligmaker van zondaren, van harte geloven, zodat ze maar wel eens mogen zingen: o dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Maar voor wie hem met woord en daad verwerpen, en zijn er ook onder ons, ontsluit hij de kaken van de tweede dood, dat hun laatste erger wordt dan hun eerste. Wel zullen zij ook uit de aardse graven uitkomen en lichamelijk leven herkrijgen. In zodanige zin is des mensen zoon de volstrekte overwinnaar van dood en graf, doch eeuwig in het graf de lichamelijke dood te sterven, waren voor zijn smaders beter dan zodanige opwekking en herrijzenis in de hel voor eeuwig. O, wat troostrijke overwinningen behaalt hij dus voor Johannes en al de zijnen. Het was nu wel om het dienen van zijn Heere dat Johannes uit het midden zijner geliefde gemeente was gedrongen en dat zij die hem dienden werden geminacht en uitgeworpen. Maar geen nood, al krijg hoe de ganse wereld macht, in verbond met en voortgestuurd door het ganse duivelenheer te zien, gelijk ze zich op een krachtig stelde tegen de Heere en zijn kerk: vrees niet, Johannes, gij knecht van de levende God. Ik, dien gij gedurig eert, luidt zeer een troostwoord. Ik ben de eerste en de laatste, de levende, ofschoon ik dood geweest ben. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En nu beschik ik voor een immer over alle macht van dood en graf. U en al de mijnen, tot eeuwige bevrijding, doch mijn vijanden tot een verschrikkelijke ondergang. O, welk een krachtige held Simson is als rechter ook was, toen hij besloten in de stad Gaza de deuren van de poort der stad uit haar hengsels lichtte, alzo en alzo aan de hand zijn vijanden ontkwam. De poorten van het dodenrijk ontsluiten, dat kon hij niet. Maar meer dan Simson is hier. Hij die beloofde aan zijn kerk dat de poorten der hel haar niet overweldigen zouden, deed die toezegging, omdat hij voorgenomen had zelf die poorten in te gaan en de sterk gewapende te binden en zijn rijk aan zich te onderwerpen. O, vol des Heeren, wat een rijke troost! Geen dood, geen hel kan u nu meer schaden. De tweede, dit is de eeuwige dood, waarin allen die buiten God blijven verzinken, heeft geen macht meer over hen, die in Christus Jezus met God verzoend en uit de geestelijke doodstaat opgewekt zijn. En waar dan ook werkelijk dat leven in de ziel is uitgestort en die verzoening door het geloof in Christus verkregen is, daar heeft de ziel hem, de middelaar, gevonden, die de sleutel draagt van dood en hel, om door hem te leven en ten hemel in te gaan, om daar in heerlijkheid met hem te leven, waarheen ze ook verlangend uitzien en zingen, en wij doen het met hen. En mocht het zijn met ons hart, de Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Psalm 118, het 9e vers. Is nu deze Christus u reeds tot de middelaar geworden, in wien gij uw leven, door wien gij uw verzoening moog gevonden hebben? Hij alleen is de levensvorst, uit wien het geestelijke leven voor de in de geestelijke dood verzonken mens voortvloeit. Geen leven is er buiten hem. O, hoe vreselijk voor u, mijn onbekeerde zondaar, als Jezus u verschijnt, o, dan zult ge ontroeren, vrezen, en niet alleen als de dood, maar geheel dood neervallen. O, ge kunt niet bestaan voor zijn vlammend aangezicht. Gij zijt dood in uw zonden en misdaden, en dat is ieder mens van nature. Gij zijt zijn vijand, hij kan u verderven voor eeuwig. Daartoe heeft hij macht. Hij zegt, die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Hij is de getrouwe, de eerste en de laatste. Zijn woord zal hij volbrengen. O, vreselijk dan voor u, jong en oud, wanneer gij met hem te doen krijgt. En dat zul ge zeker eenmaal. Met de sleutel zijner macht zal hij uw graven ontsluiten. Nu is hij de eerste ook die aan de deur van uw hart heeft geklopt. En als de eerste wil hij het leven u geven. Buiten Jezus is geen leven, hij is de Amen. O, val die koning nog te voet. Hij is de getrouwe, ook de laatste. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Hij kan de dood waarin gelicht overwinnen, de banden des doods waarmede gij gebonden zijt losmaken. O smeek veel om dat leven. Vlucht door die machtige levensvorst en behouder. Kus de zoon opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Ge moet met hem in aanraking komen. Want hij is gezet tot een val of een opstanding. Ach, smeek dan de Heere, die opent en niemand sluit, uit genade u de toegang tot God in de hemel te ontsluiten. Blijf toch niet langer in de onbekeerlijkheid voortleven. De levensvorst wil u leven schenken. Vraag veel om ontdekkend licht, om uw doodstaat te leren. Dan zal vrije genade u noodzakelijk worden. O ongelukkig, wanneer hij eenmaal ons door zijn rechtvaardig oordeel in de dood zal storten. O wat een ernstige roepstem dus om aan Jezus voeten met schuldbelijdenis neer te vallen en te belijden, midden in de dood te liggen. Dan zal hij zijn rechterhand op u leggen en u aangrijpen en om u uit die dood te rukken en te bemoedigen met zijn woord, vrees niet. Anders heb ge alle reden om te vrezen. En kent gij reeds uw doodstaat? Zijt ge misschien wel eens als een dood aan zijn voeten neergevallen? Gevoelt ge u tot hem getrokken in uw doodstaat en zielsellende? Weten dat er geen zucht, geen begeerte, geen vonk, geen geestelijk leven in uw ziel is, dat niet door hem, die de eerste is, daarin door de Heilige Geest is gewerkt. Dat is een vrucht van Jezus' middelaarswerk. O, er is een volk dat het zo gegaan is als Johannes. Toen de Heer hen stilhield, zich openbaarde aan hen, zeide hij, ik ben Jezus. Toen zagen zij hun ongerechtigheid en hun ellende en hun doodstaat. Hij maakte hun het leven bekend. Dat er behouden in is voor een schuldige zondaar, dood in zonden en misdaden. Hij leidde de rechterhand op hen en vertroostte hen door zijn belofte. En nu vrezen zij als ze op Gods heiligheid en gerechtigheid zien. O, die arme zondaar die dat vreest, hoor zijn evangelie. Hij predikt redding voor ellendigen. Doem schuldigen, voor zulken is Jezus de dood geweest en hij leeft. Hij verwierf de zaligheid en leeft nu om ze toe te passen. Och, mocht ik dat eens geloven dat hij dat voor mij heeft verworven, klaagde een ware bekommerde over zijn zonden. Ach, versta dan dat hij die u zelf leerde kennen de eerste te zijn, maar ook de laatste. Hij zal zijn werk niet laten varen. Steun daarop. Ach, vlucht door die onwankelbare rotssteen. Verwacht alles van hem. Niets van uzelf of van uw goede werken, hoedanigheden of wat dan ook. Hij onderwijst u van zichzelf door woord en teken en geest. Rust dan op zijn offer. Hij leeft, hij schenkt u het leven. Hij is de laatste en zal zich over u ontfermen. Het is alleen vrije genade als hij u als de eerste zoekt. Laat zijn gerechtigheid u dan noodzakelijk worden. Beproef nooit uzelf met God te verzoenen, want de wet sluit u met ijzeren grendels buiten de hemel en legt u onder steeds zwaardere vloek, waaraan ge u nooit kunt onttrekken. Heb gereden tot vrees bekommerd volk, gij hebt niets te vrezen. De schuld en de vloek der wet is door hem volkomen betaald. En hij heeft door zijn dood heen een eeuwige verzoening aangebracht. Leef dan uit hem. En zij zijn levendmakende genade uw dagelijkse behoefte. Volk des Heren, wat zaligheid ligt er dan in die levensvorst. Zijn verschijning aan uw ziel is het leven. Hij versterkt hetgeen hij wrocht. Leef ge er veel in of niet? Hij is de eerste en de laatste. O, wat voorrecht als dood aan zijn voeten te vallen. De zulken worden door hem opgericht. Hij legt zijn rechterhand op hen, als teken van zijn vriendschap. En doet jubelen, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. O, dan waren we verloren. Maar nu is het gewonnen, Jezus leeft. Hij heeft betaald met zijn dood voor uw zonden. De verschrikkingen en angsten der hel heeft hij doorstaan om uw volk in die benauwdheid te troosten en eruit te verlossen. O, klem u dan toch steeds aan hem. Hij is de eerste en de laatste, de getrouwe. Vrees dan niet, gij klein kuddeke, want het is des vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Welke vijand u ook aanvallen, u aanklagen of met verderf bedreigen, zo gij in Christus uw levensbegin moogt hebben, die de eerste is, hij zal ook de laatste, het laatste woord over al die vijanden behouden. En daarom mogen jubelen, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Gode zij dank die ons de overwinning geeft door Jezus Christus. Zalig die met Christus door het geloof verenigd in hem zijn leven mag vinden. Dit leven is met Christus verborgen in God, maar zal eens heerlijk openbaar worden als hij die het begin is, als de laatste zal verschijnen met de sleutels in zijn rechterhand om de dood en de hel voor al de zijnen voor eeuwig te sluiten en de hemel voor hen te openen. Waar ze eeuwig hem die zich hier aan hen geopenbaard heeft, zullen zien en verheerlijken. Amen. Eindigen met dankgebed. Aan het einde van dit ons samen zijn in uw huis, Heere, mogen wij naderen voor uw heilig aangezicht. En mogen wij u konden zijn in alle ootmoedigheid erkennen. Voor de weldaad dat wij nog mochten luisteren. Naar wie gij wil zijn, o Heer Jezus Christus. Die de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste zijt voor een in zichzelf arm en ellendig volk. Die het leven in eigen hand niet kunnen stellen. Ach, zij moeten voor zichzelf zo dikwijls zuchten, Heere, er is vergeving nodig voor al mijn schuld. En dat kan alleen door de weg van verzoening, door het bloed van de middelaar. En het is zo nodig te worden, van verlost te worden van alle ongerechtigheden. O, mogen wij maar konnen zijn allen tezamen met die verzuchting uw huis verlaten en de noodzakelijkheid mogen inzien van u te mogen kennen tot zaligheid. Want buiten u, we hebben de gehoord, is er geen leven, maar dan is het eeuwig omkomen. Ontfermt u zich dan nog over ons en onze kinderen, over de jongsten en over de oudsten die hier zijn, de kleinen en de groten. Verheerlijkt u nog, o gezegende koning. En in de meerderheid van uw onderdanen is toch uw heerlijkheid, o Heer Jezus Christus. Neem weg al het verkeerde ook van dat ons aankleefde in ons samen zijn. Wil ook daar verzoening over doen. En zou die ons ook vanavond weer samen willen brengen, als onze broeder Looy dan ook een predikatie hoopt te lezen. Wil ook hem maar alles schenken wat hij nodig heeft. Als wij ervoor staan, dan is er zo'n opzien, Heren. En als wij het mogen hebben verrichten, door uw goedheid, ach, wie zijn we dan nog? Wil hem nog bekwamen. En wil nog lust schenken in de gemeente om ook vanavond samen te komen onder de verkondiging van uw woord. Er zijn zoveel plaatsen waar de ijdelheden der wereld gediend worden. En waar zijn wij ook de afgelopen weken geweest? Maar dat zal allemaal eens eindigen in een diepe eeuwige dood en hel. Maar die in uw huis mogen verkeren, daar wilt u nog verzoening schenken, door voldoening. Ach, dat wij dan allemaal tezamen mogen komen, ook vanavond. Wij smeken het van u uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het 8e vers is onze slotzang. Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, het 8e vers. Preek waarna we mochten luisteren deze morgen was van wijlen dominee P.J. de Bruin. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.